Wij gaan vanavond naar Genesis, hoofdstuk 18, waar we de vorige keer al een stukje van gesproken hebben. Voor degenen die een band willen hebben van de vorige keer, moet ik zeggen, dat is heel moeilijk. Want ik heb wel het ding mooi laten draaien, maar er is dus helemaal niks opgekomen. Maar inmiddels weet ik dan wat er aan het apparaat mankeerde. Dat was ik al maanden naar op zoek, maar nou weet ik het. Dus het probleem zullen we vanavond niet hebben. Maar ik zal toch ook niet wat we vorige keer besproken hebben herhalen. Dat zou een beetje te veel te ver voeren. Dus ik neem de draad op in Genesis 18. Er mist ook geen nummer, maar er mist gewoon een gedeelte dan van Genesis. Maar dat is niet zo heel erg. We nemen de draad op in hoofdstuk 18, waar vanaf vers 16 staat: toen stonden die mannen van op vandaar en zagen naar Sodom toe, en Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide: zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden? Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen, en zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gerichten, opdat de Heeren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heeren: terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide: zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad, zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u. Zal de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeiden de Heeren: zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heeren, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide: ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog hem te spreken en zeide: misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide: ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij: dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreken. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide: ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide: ik zal haar niet verderven om der 20en wil. Nog zeide hij: dat toch de Heere niet ontsteken dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide: ik zal haar niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. En dat is dan het verhaal van de aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Een aankondiging bovendien die moet gezien worden in samenhang met het voorafgaande, want dat zeg ik dan toch nog wel weer even vanavond. En het voorafgaande is dan dat uitgebreid gesproken is over de komst van een zoon van Abraham. Dat wil zeggen, die zoon is er nog niet, maar er is uitgebreid gezegd dat hij over een jaar zou geboren worden. Dat wil zeggen, een jaar vanaf deze tijd des jaars, vanaf deze gezette tijd, in het andere jaar zal deze Isaac geboren worden. En ik citeer dus even de uitdrukking uit Genesis 17, vers 21, waar dat staat: mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Wat aardig is, want de naam Isaac wordt hier dus al genoemd in datzelfde vers, voordat Isaac ook maar geboren wordt. Dat is ook bovendien aardig, omdat de naam Isaac, zoals bekend, betekent dat men zal lachen. Dat staat ook in vers 18. Gij zult zijn naam noemen Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten, enzovoort. En het is niet omdat Sarah lachte dat hij Isaac genoemd wordt, Maar het is omdat Abraham lachte, want dat staat in vers 17, hè? Dat moet u vooral onthouden. Hè? In vers 17 staat in de vrije vertaling, in mijn vrije vertaling, toen viel Abraham op zijn aangezicht van het lachen en hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaren oud is een kind geboren worden en zal Sarah die 90 jaar oud is baren. En dan staat er dat God zeide in vers 19, voorwaar Sarah uw huisvrouw zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac, want dat betekent zoveel als hij zal lachen. Later blijkt ook in hetzelfde verhaal, maar dat is inmiddels hoofdstuk 18, Sarah te lachen, haar wordt het heel kwalijk genomen, maar Abraham viel er zelfs bij om van het lachen, zoveel schrik had hij ervan, omdat het natuurlijk toch een goede grap was, eigenlijk. 99 jaar, en hij wordt aangekondigd dat hij een jaar later een zoon zal hebben, maar wat we nou moeten vasthouden, is dat vervolgens de verwoesting van Sodom wordt aangezegd, nadat eerst zowel aan Abraham en aan Sarah uitdrukkelijk is aangekondigd dat zij beiden een zoon zouden hebben een jaar later. Maar voor het een jaar later is, zou inderdaad Sodom verwoest worden. En het aardige is dan dat je dan eerst de aankondiging vindt van de zoon, daarna de aankondiging van de val van Sodom en bovendien ook de val van Sodom zelf. En dan pas wordt Isaac geboren, zodat in dat jaar wat daartussen ligt, inderdaad Sodom geoordeeld wordt. En eigenlijk is het zo dat de val van Sodom min of meer samenvalt met de aankondiging van de geboorte van Isaac. Daar gaat het om. Dus een jaar daaraan voorafgaande. Die dingen staan uiteraard in verband met elkaar. Het zou logischer geweest zijn een verhaal te vertellen van de aankondiging van de geboorte van Isaac en dan meteen de geboorte van Isaac. Maar het is uitdrukkelijk zo dat eerst de aankondiging plaatsvindt, dan de geschiedenis van de val van Sodom en dan pas de geboorte van Isaac zelf. Want daardoor wordt die geschiedenis van de val van Sodom ingevlochten in het verhaal van dat Isaac zal komen. En dat is natuurlijk zo, omdat de hele geschiedenis weer rijk is aan typologie. Uiteraard, want zo is het nou helemaal in Genesis. Hè? Genesis is immers wat men noemt als het ware een soort inhoudsopgave van de Bijbel. Alle Bijbelse waarheden, alle Bijbelse geschiedenissen, alles wat er maar samenhangt met het werk Gods, dat wordt inderdaad al uitgebeeld of aangekondigd in het boek Genesis. En daarom heet het onder andere ook zo. Hè? Ik bedoel, onder andere daarom heet het ook zo. Er zijn meer redenen voor de naam. Maar Genesis, wording, wil natuurlijk zeggen dat hier in de principe alles wat later in de Bijbel genoemd wordt, wordt aangekondigd. Goed, wat we dan vinden is inderdaad dat direct nadat het verhaal van Sarah die gelachen zou hebben enzovoort, nadat dat verhaal beëindigd is, staat er toen stonden die mannen op vandaar. Dat waren er drie, maar zij drieën waren de uitbeelding in lichamelijke gedaante van de Heer. Hoewel één speciaal het woord voert, in verband met Abraham althans, want het blijkt nou trouwens ook dat twee van de drie verdwijnen en gaan naar Sodom en spreken daar inderdaad met Lot, maar dat is hoofdstuk 19. En niet alleen met Lot trouwens. Maar in ieder geval dat is hoofdstuk 19. En van de Heer zelf staat dat Abraham hem min of meer tegenhield terwijl ze weg zouden lopen. Stelde Abraham zich op voor de Heer, want dat staat in vers 22, en voerde dit eigenaardige gesprek. Van die aftellende reeks weet u wel, van als er een bepaald aantal rechtvaardigen zouden zijn in Sodom, dan was de vraag of de Heer dat Sodom dan ook verwoesten zou. Waarbij natuurlijk wel gezegd kan worden dat de achtergrond daarvan is dat Abraham wist dat Lot in Sodom was. En dat Abraham dus een goed woordje voor Lot deed bij de Heer. Maar daar heb ik zo toch mijn twijfels nog wel over als ik de geschiedenis lees. Maar daar hebben we het straks nog wel over. Hoe het ook zij, we vinden in vers 16 van Genesis 18, toen stonden die mannen op vandaar, want het zijn maar gewoon mannen. Ik had laatst nog van de week had ik nog dat iemand zei, ja, maar er verschenen toch engelen aan Abraham. En dan zeg ik, hoezo staat dat er? Engelen? Er staat mannen. Hadden ze vleugels? Daar ging het over. Iedereen weet toch dat engelen, dat zijn van die, niet Engelsen, nee, dat is weer engelen. Zijn die lui met die vleugels op hun rug, daar herken je ze aan. En mijn antwoord is, ja, op plaatjes. Want anders kun je niet weten, anders moeten ze erbij schrijven. Dit is één engel, weet je wel. Dat kun je zien aan die twee vleugelen. Maar zo is het niet. Men beeldt engelen af op de, in de beeldende kunst, zal ik dan maar zeggen. Het is niet altijd kunst, maar niet te min. Men beeldt de engelen af met vleugels op hun rug om aan te geven dat het engelen zijn. Dat is heel gemakkelijk, dat is daarvoor. Dan kun je zien dat het engelen zijn. Maar sommige mensen krijgen dan de indruk, zijn vooral westerlingen, wij dus, die krijgen dan de indruk dat men gelooft dat engelen vleugels hebben. En daarom geloven wij het. En dat is een misverstand, want het zijn gewoon attributen die op het plaatwerk worden aangegeven in het absoluut symbolische functie, is die vleugelen worden afgebeeld om aan te geven dat het om, niet om mensen gaat, maar om hemelse wezens. En vleugels zijn natuurlijk toch een uitbeelding van hemelse dingen, en dat is maar alles. En dat wij zo dom zijn om dan te denken dat engelen inderdaad vleugels hebben, dat is een heel grof misverstand. Even terzijde, hè? Even apart verhalen. Dat is een grof misverstand, want weet u waar het toe leidt? Wij denken eerst, engelen die zien op de plaatjes er altijd uit als mannen met vleugels. Dus zullen ze vleugels hebben. Ik weet nooit hoe die uit de jurk komen van achter. Heb je dan eens begrepen hoe die sluiting op de rug zit? Ne? En hoe je dan die jurk dicht krijgt, dat begrijp ik dus ook nooit. Maar dat even terzijde. Dat vind ik altijd geraffineerd. Let maar eens op het plaatwerk, je kunt nooit zien waar die vleugels beginnen. Die luiden staan altijd zo dat net de zogenaamde vleugelwortel, heet het zo, ergens weggewerkt is in de rug. Maar goed, maar zo zit het dus niet. Maar het misverstand is dan nog, eerst leren we dat engelen kennelijk vleugels hebben, en daarna lezen we in de Bijbel over bepaalde wezens die inderdaad in de visioenen worden afgebeeld met vleugels. En dan zeggen we, dat zijn dus engelen. En dat is weer mis, want dat zijn geen engelen. Dat zijn of cherubs of serafs. En bij nader inzien is dat toch hetzelfde. Bovendien, als die al vleugels hebben, hebben die er niet twee, maar vier of zes. In de beschrijving in de Bijbel. Zodat vervolgens geleerd wordt dat je heel wat soorten engelen hebt. Je hebt nou gewone engelen, je hebt aartsengelen. Dat is ook niet waar. Maar je hebt gewone engelen, je hebt aartsengelen, je hebt cherubim, cherubs dus, en serafim. Want iedereen kan aan de cherubs en de seraf zien dat ze vleugels hebben en dus dat het engelen zijn. En dan heb je een heel groot misverstand, want dan beginnen we vooraan. Engelen bestaan, maar als ze zich vertonen hebben ze geen vleugels, maar zien eruit als een mens. Verschijnen in menselijke gedaante. Aartsengelen bestaan niet, want er bestaat er maar één. Eén aartsengel. En dat is uiteraard helemaal niet, helemaal fout. Dan die andere dus, Michael. Ja, inderdaad, Michael. Dat is Christus zelf. Even tussen haakjes, hè. Dus aartsengelen bestaan niet, er is er maar één. De Heer zelf zal met een groep van de aartsengel. Nee, de Heer zelf zal met een geschreeuw, staat er. Met de bezuin Gods, met de stem van de aartsengel nederdalen. Als de stem van de aartsengel klinkt, wie roept er dan? De Heer zelf. Dat staat er toch? Ik citeer even voor het gemak even zo. Dat staat er letterlijk hoor. In 1 Thessalonicenzen 4. Heb ik het vanmiddag niet gelezen? Ja. Hè? Ja. Hè? Nou, geschreeuwd. Toen was ik aan het roepen. Nou ja, goed. Even terzijde. Maar inderdaad, zo was dat. Dus engelen bestaan, maar hebben, zien er niet uit met vleugels. Aartsengelen bestaan niet, want er is er maar één. Cherubs bestaan ook niet, behalve in visioenen. En hetzelfde geldt ook voor serafs. Bestaan niet. Het zijn symbolische dingen, tekeningen, plaatjes. Het zijn symbolen van de heerlijkheid van Christus. En dat is het Bijbelse verhaal. En zo zie je hoe gauw je in verwarring kunt komen. Maar hier is geen reden tot verwarring. Er staat gewoon, toen stonden die mannen op vandaar. En die mannen zijn een uitbeelding van de Heer zelf. Anders niet. Net als in vers 2, mannen. En je kunt uit de Bijbel alleen maar begrijpen dat weliswaar sommige mensen hebben andere mensen geherbergd, maar er staat er, en ze hebben onwetend op die wijze engelen geherbergd. Dat wisten ze dan niet. Het verschil kon je namelijk niet zien. Dus engelen hebben geen vleugels als ze zich zichtbaar vertonen op aarde. En als ze niet zichtbaar zijn, dan zie je ze helemaal niet. En het is volstrekt onbelangrijk of ze al of niet vleugels hebben. Dat is onze zorg niet, hooguit de hunne. Nee, dat maakt toch niet uit. Ja. Nou. Voor jullie reageren helemaal niet. Dat is makkelijk deze keer. Nee, nou, Vondel dacht dat toen zijn zoontje was overleden, dat hij veranderd was in een cherub. Ja, het cherubijntje, ja. Zalig kindje. De ijdelheden hier beneden of zoiets uitlacht met een lodderoog of zoiets. Hè? Dat is een cultuur. Maar goed, laat maar zitten. Maar ik dacht dat het een cherubijntje geworden was. En ik dacht dat dat weer hetzelfde was als een engel enzovoort. Maar een mens wordt geen engel en zeker geen cherub. Voor praatjes zijn er, weet ik niet. Maar in de Bijbel vind je dat allemaal niet zo. Nou goed. Die mannen stonden op vandaan en zagen naar Sodom toe. Dat wil zeggen, zij richtten de blik tot Sodom. En in de praktijk betekent dat dat ze dus ook die kant op gingen. Maar dat blijkt uit de rest van het verhaal natuurlijk ook. Zij richtten zich op Sodom en Abraham ging met hen om hen te geleiden. Hij zou hen uitlaten dan op zijn minst. En de Heere zeide, toen begon de Heer te spreken, die mannen, maar het is de Heere, dat weet u, hè? Het zijn drie, maar het is de Heer, die mannen. En toen zei de Heer, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal. Kortom, er komt een beschrijving van Abraham en van de bijzondere positie die Abraham voor de Heer inneemt. En de Heer was dus iets van plan, wat hij tot nog toe verborg, maar van hij het nodig vond om het inmiddels aan Abraham bekend te maken. En de reden daarvoor is gelegen, hier althans, in de positie van Abraham. Dat staat erbij. Zal ik voor Abraham gewisselijk verbergen wat ik doe, terwijl Abraham gewisselijk tot groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden, hetgeen dan een latere, een verdere bevestiging is van de beloften die aan hem gedaan zijn. Want ik heb hem gekend opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen. Waaruit volgt dat kennen inderdaad betekent communiceren, gemeenschap hebben met. Want de gedachte is natuurlijk dat de Heer tot Abraham gesproken heeft, hem geroepen heeft dat Ur der Chaldeeën hier zojuist bij hem gegeten heeft. Hè? Want dat was toch zo in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Dit kennen is de uitdrukking voor wat we dan noemen gemeenschap of communicatie, met een wat moeilijk woord, maar met elkaar omgaan eigenlijk. Want ik heb hem gekend, vroeger heette zoiets verkering hebben, maar dat is een woord wat een andere betekenis, meer specifieke betekenis gekregen heeft. Maar heeft met Abraham verkeerd, betekent het gewoon, met hem omgegaan, gewandeld, gesproken, belofte gedaan, geleid enzovoort. Dat is kennen. Want ik heb hem gekend, wel waarom? Wel opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. Dat wil zeggen dat vanuit Abraham bevelen gegeven zou worden aan zijn huis en zijn kinderen. En bij kinderen moet je natuurlijk denken aan zonen. Opdat hij zijn zonen, namelijk zijn huis, na hem zouden bevelen. Waarna je kunt vragen, wat is dan het huis? En dan is het antwoord natuurlijk, Dat is bijvoorbeeld de gemeente. Dat is voor ons het meest van belang natuurlijk. Omdat Abraham de vader is van alle gelovigen. En tot nog toe zijn de gelovigen sinds de opstanding van Christus inderdaad de gemeente. Dat is het huis Abrahams dus in zekere zin. Dat neemt niet weg dat Abraham de vader is van alle gelovigen. En dus in de toekomst ook van hen die in de volgende bedeling nog tot geloof zullen komen. Dan denk ik natuurlijk speciaal weer aan Israël. Maar de algemene gedachte is dat Abraham het grote voorbeeld is van alle gelovigen. En we hebben in de tijd al eens aangehaald, hoop ik dan maar, en anders doe ik het nou weer. De uitspraak in Romeinen waar gezegd wordt over Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar daarna wordt er gezegd, want dat was Romeinen 4, onder andere dan vers 3. Maar daarna wordt er gezegd. In vers 23, een commentaar erop, Romeinen 4 vers 23. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, namelijk die rechtvaardigheid uit het geloof. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Met andere woorden, wat geschreven wordt over de gelovige Abraham is van toepassing op alle gelovigen. En daarom werd het ook geschreven, want voor Abraham was het niet nodig geweest om het op te schrijven, maar het was wel nodig om het op te schrijven voor degene die na hem geloven zouden. En daarom staat de schrift, en wij dus ook, uitgebreid stil bij de geschiedenis van Abraham, die immers een vader is van ons allen, zoals het zo mooi heet, namelijk ook een voorbeeld is voor alle gelovigen. En als hier dan ook staat, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, dan zit daarachter, zal ik ook voor de gelovigen verbergen wat ik doe. En de Heer openbaart deze dingen aan Abraham met daarbij de gedachte dat daarmee deze dingen ook geopenbaard worden aan alle gelovigen. Want ook dit is niet alleen opgeschreven om zijnentwil, maar ook om onzentwil uiteraard. Daar kom ik natuurlijk wel op terug. Maar ga eerst even verder. De gedachte is dan dat de Heer zegt in vers 19. Ik heb hem gekend opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. Dat betekent dus dat van hem uit de regels, of de wetten zo je wilt, maar de regels met betrekking tot Gods handelen bekendgemaakt zouden worden. En zij de weg des Heren houden, hè, dat is een huisnaam zou bevelen, en zij de weg des Heren houden zouden, maar dat woord wordt weggelaten. En dus opdat wij de weg des Heren houden zouden, om te doen gerechtigheid en gerichten, dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Twee keer hetzelfde woord. Om er nadruk op te leggen. Opdat de Heer over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. En het doen van gerechtigheid en gerichten kan natuurlijk niet. Of wel? Nee, er is niemand rechtvaardig, zegt de schrift. Dat is ook Romeinen trouwens. Romeinen 3. Ja, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. En er is geen mens die gerechtigheid dus kan doen. En als het er dus toch staat, is er wat bijzonders mee aan de hand. En dat is dit, dat de enige manier om recht te doen voor een mens is dat hij zich onderwerpt aan het recht Gods. Weliswaar niet met handen en voeten, zeg ik altijd, maar wel met het hart. Dat wil zeggen dat hij de raad Gods aanvaardt en dus gelooft in hem die gesproken heeft en gelooft in hem die beloofd heeft. Want dat is precies wat Abraham gedaan heeft. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En niet helemaal ten onrechte natuurlijk. Want daarbij gaat het natuurlijk niet om het recht zoals het wordt toegepast in de levenswandel van de mens, maar wel om het recht zoals het tot uitdrukking komt in het geloof van de mens. Abraham geloofde God en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus wat later in de Romeinenbrief wordt aangehaald, als de apostel Paulus zegt dat het vlees zich de wet Gods niet onderwerpt, dat is Romeinen 8 trouwens, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar, Paulus zegt in Romeinen 7, dat een mens zich wel met het gemoed aan de wet Gods kan onderwerpen. In zijn denken namelijk. En als een mens instemt met die wet Gods en vindt dat die heilig en rechtvaardig en goed is, wordt dat hem tot gerechtigheid gerekend. En niet zijn al of niet houden van de wet in de praktische levenswandel. Dat laatste kan namelijk niet en daarom kan dat ook nooit tot rechtvaardigheid gerekend worden. Theoretisch wel, maar het is alleen theorie, daar heb je niks aan. Het werkt namelijk in de praktijk niet. God vraagt dus ook niet van ons dat wij doen wat de wet zegt, maar dat wij geloven wat de wet zegt. Ik vind het zo mooi dat een van de laatste uitspraken van het Oude Testament is: gedenk de wet van Mozes. Niet doe de wet van Mozes. Gedenk de wet van Mozes. Men moet het namelijk, en dat is weer Deuteronomium, men moet het namelijk niet doen met de handen en voeten, maar men moet het doen met het hart en met de mond. En weer in Romeinen 9, 10 inmiddels, komt de apostel Paulus dan ook terug. Hij zegt precies hetzelfde, hij haalt het aan uit Deuteronomium 30. In Romeinen 10 haalt hij dus Deuteronomium 30 aan en zegt, denk erom, men doet de wet Gods niet door werken der wet, maar door te geloven in het woord Gods. Met het hart en met de mond doet men dat namelijk, want met het hart gelooft men. En dat is de manier waarop het gedaan zou moeten worden. En dat is niks bijzonders dus, vandaar dat het hier van Abraham feitelijk ook gezegd wordt. Ik heb het trouwens al eens eerder aangehaald, want als er hoofdstukken eerder bijvoorbeeld van Noach staat. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. In Genesis 6 vers 9 is dat of onzin, want er is niemand die rechtvaardig doet, dan is het dus onzin. Of hij was rechtvaardig omdat hij inderdaad God geloofde. En dat is natuurlijk ook zo, want het daarop voorafgaande vers, Genesis 6 vers 8, zei, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dan staat er, Noach was een rechtvaardig oprecht man in zijn geslachten. Waarom? Omdat hij genade vond. Dat kwam dus niet tot stand uit werken, maar uit genade en door geloof. Daaruit bestond zijn rechtvaardigheid. En dat is bij ons ook zo. Onze rechtvaardigheid die wij hebben ontvangen is afkomstig uit geloof. Het is namelijk de rechtvaardigheid van Christus die ons wordt toegerekend. Nou, als er staat dat die zonen van Abraham de weg des Heren zouden houden om te doen gerechtigheid en gerichten, betekent dat dat die zonen van Abraham zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van hun vader Abraham. En dat zijn weer de woorden uit Romeinen 4. Hoofdstukken waar we de laatste keer natuurlijk al uitgebreider bij stil hebben gestaan. En dan staat er, opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Want de gedachte is deze, dat de Heere weliswaar over Abraham gesproken heeft, oftewel aan Abraham beloften gedaan heeft, maar die beloften worden vervuld op grond van het feit dat Abraham doet gerechtigheid en gerichten. En die beloften komen ook over het zaad van Abraham, of hoe het maar heten mag, op grond van het feit dat zij doen gerechtigheid en gerichten. En dat is precies hetzelfde verhaal dus. God geeft de beloften namelijk aan degene die geloven. En ook dat is niks bijzonders, want Abraham ontving Gods belofte inderdaad op grond van geloof. God sprak tot de gelovige Abraham en zei, ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis. Dat deed hij vervolgens ook, overigens. Dat was ook te verwachten. Maar ook die werken, ook dat gaan van Abraham uit Ur der Chaldeeën naar het land wat de Heer hem wijzen zou, gebeurde natuurlijk op grond van geloof. Het heette dan ook werken des geloofs, niet werken der wet. Werken des geloofs zijn werken die voortkomen uit het geloof wat in de man was. U weet het, we hebben niks tegen werken, zolang het geen werken der wet zijn tenminste. Werken zijn best, maar ze moeten voortkomen uit een gelovig hart. En dat is wat we bij Abraham dan ook daadwerkelijk vinden. En dat heet het doen van gerechtigheid en gerichten. Dat is niet het doen van de wet, want het kan niet, maar het is het handelen uit geloof. En wie dat heeft, wie daaruit leeft, zal ik maar zeggen, wie gelooft in de Heer, die krijgt inderdaad deel aan die dingen die God over Abraham gesproken heeft. En dus staat hier, opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. En dat is uiteraard gewoon de vervulling van de belofte, of de vervulling van de beloften. Want Abraham, dat staat er dan in het Nieuwe Testament, is de vader van alle gelovigen. En alle gelovigen krijgen dus deel aan de zegeningen van Abraham. Nou, dan spreekt de Heer verder, dat is vers 20, maar vers 20 sluit uiteraard aan bij vers 17. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Nee, blijkbaar niet. Omdat namelijk Abraham een gelovig is en aan gelovigen worden verborgen dingen geopenbaard. Daar blijft niks verborgen voor, het wordt hem medegedeeld. En de mededeling is dan dat de Heer zich gaat bezighouden met Sodom en gaat eens kijken hoe het met Sodom staat, om te zien of het al verwoest zal worden of niet. Maar in ieder geval gaat het verwoest worden. De vraag is alleen nu al of pas later, want dat staat natuurlijk in vers 21. Maar goed, laat ik vers 20 lezen. Voort zeide de Heer, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en dewijl haar zonde zeer zwaar is, dat is dus hetzelfde, want die zonden roepen blijkbaar naar de hemel. Het is een geschreeuw. Nee, dat noemen wij in het Nederlands ook zo. Hè? Dat is ten hemel schreiend, heet dat. Schreeuwend naar de hemel, dezelfde uitdrukking. Goed. Dus terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, namelijk, terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan uit de hemel. Maar niet alleen uit de hemel waarschijnlijk. We weten het natuurlijk niet zeker hoe dat toen was met Sodom. Maar wel weten wij dat die plek waar toen Sodom lag, daar is nu de Dode Zee en dat is nog steeds het laagste punt op aarde. Dat wil zeggen, je kunt nog wel lager, maar dan kom je onder water terecht. Het oppervlak van de Dode Zee ligt geloof ik iets van 300 meter beneden Amsterdams pijl. Wat Amsterdam ermee te maken heeft, weet ik ook niet, maar het zou je gedacht zijn hoe groot de invloed is van Fontaine. Of wie is tegenwoordig? Dat weet ik veel. Fontaine, nog steeds? Oh. Nee, ik hou het niet zo bij, zo goed. Maar, hè. Wat zei je? Een Jood? Ja, natuurlijk. Maar goed, heeft er niks mee te maken. Maar kun je nagaan hoe ver, hè? Kun je nagaan hoe ver dat strekt. In ieder geval ligt de Dode Zee 300 meter beneden het normaal Amsterdams peil, beneden dus de gemiddelde zeespiegeloppervlak. En dat is verbazend laag. Elke keer als ik het zeg, dan denk ik, zou dat nou echt zo wezen? Maar het schijnt echt zo te zijn. En dat betekent, als je het is waar, hè? Ja, goed. Nou, als je daarheen naarheen gaat, daal je dus wel degelijk af. En een flink end natuurlijk ook nog. Ja. Hoe het toen was, weet ik niet. Maar ik denk dat het toen ook al zo laag lag. Want er staat hier namelijk, ik zal afgaan naar Sodom en Gomorra. Ik zal afgaan, afdalen dus, en bezien of ze naar een groep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben. In ieder geval neemt het een lage plaats in. En dat is niet alleen geografisch zo natuurlijk, dat het zo laag gelegen is. Maar het is ongetwijfeld ook in moreel opzicht zo. Want daar gaat het natuurlijk over. Als we het hebben over Sodom. Trouwens, dat doet me denken. Weet je hoe een inwoner van Sodom heet?
Sodomiet.
Ja, een sodomieter eigenlijk. Ja, zeker, ik mag het nu zeggen, dus die gelegenheid neem ik te baat. Een sodomieter is officieel een inwoner, oorspronkelijk, van Sodom. Daar komt inderdaad het woord vandaan. Dat is de oorspronkelijke betekenis van de term. En we hebben het tegenwoordig over een arme sodomieter. Dat is toch een tamelijk vriendelijke uitdrukking, al is het niet zo erg nette. Maar het is een tamelijk vriendelijke uitdrukking van een arme drommel, weet je wel. Maar oorspronkelijk is het helemaal geen nette uitdrukking, want een sodomieter, dat is iemand die sodomietert. En dat gesodomieter moet afgelopen zijn. Is het gedrag van deze sodomieten is het gewoon. Nee, dat mag je gewoon, ik kan het ook niet helpen, dat mag je gewoon zeggen dan. Hè? Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Het is tamelijk spreekwoordelijk geworden. Dus zit nog het een en ander vast, maar dat vertel ik me helemaal niet. Maar hoe dat ook zij, het punt is natuurlijk dat dit Sodom niet alleen maar Sodom is, maar er zit veel meer achter, want Sodom en die steden die erbij horen, zijn eigenlijk een uitbeelding van de gevallen positie van de natuurlijke mens in het algemeen. Daar komt het eigenlijk op neer, en dat is de enige echte verklaring die ik ken en ook kan bedenken. Het is de enige echte verklaring die ik ken voor dit verschijnsel, dat er een oordeel komt over dit Sodom, terwijl Amsterdam nog steeds aan dat oordeel ontsnapt, dus al ligt het dan 300 meter hoger. Of iemand moet gedacht hebben van, ach, Amsterdam zakt vanzelf wel in de blubber weg, maar daar hebben de Amsterdammers wat op gevonden, die hebben de stad weer op palen gezet enzovoort. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hè? Maar het zakt vanzelf wel weg. Tegenwoordig verhuizen de Amsterdammers trouwens toch naar een plaats die veel lager gelegen is, namelijk op de bodem van de zee, want wij zijn link, wij pompen eerst de zee droog. Maar goed, dat is ook weer een ander verhaal. Maar hoe dan ook zij, Sodom, Gomorra en die andere twee steden, dat waren Adama en Zeboim, zoals ze later genoemd worden, zijn inderdaad plaatsen waarvan niet alleen de zonde ten hemel schrijend was, zoals het hier zo mooi heet, maar die tegelijkertijd model staan voor de wereld als zodanig. Want daar komt het op neer, en nogmaals, dat is de enige verklaring voor het feit dat over die steden een oordeel kwam. Het had namelijk inderdaad een waarschuwende functie en een leerstellige functie ook. Want ik heb het geloof ik al eens eerder verteld, de geschiedenis van Sodom is maar heel kort in de Bijbel. Wat zou je gedacht zijn, hoe vaak Sodom en Gomorra en zo, en het oordeel over die steden, in de Bijbel nog genoemd wordt later. Vele malen namelijk. En het wordt daar in de eerste plaats in verband gebracht met Israël, als waarschuwend voorbeeld. En in het algemeen wordt het in verband gebracht met de volkeren als zodanig die geoordeeld zullen worden. Maar ook daar kom ik later nog wel op terug. De Heer zegt dan in vers 21, zal ik nu afgaan en bezien? Je kunt dus zeggen, zal ik nu afgaan om te zien? Want hij gaat daarheen om daar te kijken. Ja, dat hoeft de Heer normaal gesproken niet te doen. Maar als hij hier nou toch in een lichamelijke gedaante op aarde verschijnt, en hij wil Sodom bezien, zou hij naartoe moeten lopen, of hij zal deze gedaante weer af moeten leggen natuurlijk. Een van twee. Maar als hij op aard is en hij gaat in een lichamelijke gedaante en hij gaat naar Sodom, dan moet hij erheen lopen. Uiteraard. Niet vliegen, overigens. Geen vleugels dus, bedoel ik maar. Hè? Toch? Nou ja, nee, ik bedoel zo, als je vleugels hebt, dan ga je toch niet lopen. Niet waar, hè? Dat was toch wel duidelijk, hè? Nou. Dus zal ik nu afgaan om te zien of zij naar hun geroep, hun zonde dus, want het geroep staat voor die ten hemel schrijende zonde van vers 20. Om te zien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Want de gedachte is dat die zonde van Sodom een bepaalde grens zou bereiken, of een bepaald hoogtepunt zou bereiken. En als het daar zou gekomen zijn, zou Sodom verwoest worden. En die ging zien of het inmiddels al zo was. Dat is natuurlijk allemaal een tamelijk dreigende aangelegenheid. Maar je moet het zo zien dat hij gewoon de Heer meedeelt wat hij van plan is te gaan doen in de toekomst. En daarom stond er ook in vers 16, toen stonden die mannen op vandaan en zagen naar Sodom toe. Zij gingen namelijk zien, het was de Heer natuurlijk, ze gingen zien hoe het ermee stond. Want hoe dan ook zou een oordeel overkomen. En Gods voorzienigheid heeft te maken met dat hij vooruitziet en zorgt. Dat zijn twee dingen tegelijkertijd. Gods voorzienigheid is inderdaad gericht op het oordeel over deze oude wereld, want dat gaat geheid. Dat was Amsterdam, geheid. Al die palen eronder. Nee, het oordeel gaat geheid komen, dan helpen die palen eronder ook niks. Ja, een oordeel over de wereld. En eigenlijk is dat het grote geheim van het verhaal. Want de wereld waarin wij leven, en die zich aan ons voordoet dan misschien als de wereld zoals die nu eenmaal is, hè, als een blijvende wereld, die wereld waarin we leven is van zeer vergankelijke aard. En het enige waar we op wachten is inderdaad op het hoogtepunt van de zonde van de mensheid in het algemeen. En want die hele wereld is eigenlijk Sodom, ligt inderdaad beneden. Men moet vanuit de hemel afdalen, afgaan om er te komen, zal ik maar zeggen. En als die wereld zijn hoogtepunt bereikt heeft, voor zover het zo mag noemen, als die wereld zijn limiet bereikt heeft in verband met de zonde, dan zal ook inderdaad het oordeel over die wereld gebracht worden. En dan zal de Heer niet alleen zijn koninkrijk openbaren, maar je zou ook moeten zeggen, dan zal de Heer Isaac zenden. Maar nou bedoel ik natuurlijk gewoon de zoon van Abraham, namelijk Christus zelf. Het grootste gedeelte van de menselijke geschiedenis kan beschreven worden als een periode van wachten op de val van deze wereld en van alle menselijke koninkrijken, wachten op het oordeel dus, waarna de Christus, de beloofde Messias, zijn koninkrijk zal oprichten of zal verschijnen. Dat kun je heel breed nemen, dat kun je heel smal nemen, maar in de breedste betekenis is natuurlijk deze, dat pakweg 7000 jaar gewacht wordt op de jongste dag. Nee, vanaf de eerste dag in Genesis. Het was niet de eerste dag, maar ik bedoel de eerste dag in Genesis 1. Dat was niet de eerste dag. De eerste dag in Genesis 1. Hè? Vanaf die dag tot aan de jongste dag. Dus pakweg zo'n 7000 jaar. Maar wordt er gewacht op de jongste dag. Opdat daarna een nieuwe schepping zou openbaar worden. En eigenlijk is het zo dat het verdwijnen van deze oude schepping op de jongste dag en daarna de verschijning van de nieuwe is eigenlijk hetzelfde als de val van Sodom en daarna de geboorte van Isaac. En vandaag leven wij in die tijden waarin Abraham hier stond, namelijk waarbij de Heer hem vertelde dat er een oordeel zou komen over Sodom. Hij wist alleen nog niet precies wanneer. En dan vragen wij de Heer, en wij niet alleen, maar dan vragen wij bijvoorbeeld, want dat is een brandende vraag, en vergaat dan die wereld met man en muis, want het is nou ineens een schip geworden, hè? Vergaat het met man en muis? Jawel. Of niet? Nou, maar als er nou 50 rechtvaardigen zijn dan, komen die dan ook om in het oordeel? Het antwoord is nee, dan niet. Zo niet. Hoe het dan wel precies gaat, staat er niet bij, maar het wordt later geïllustreerd in het volgende hoofdstuk. Als Sodom werkelijk valt. Want dan blijkt dat de rechtvaardigen uit Sodom inderdaad met geweld verwijderd worden, zodat er toch een overblijfsel uit Sodom behouden wordt. En dat is hetzelfde als een overblijfsel uit deze wereld wat behouden wordt. En het overblijfsel wordt uiteraard gevormd door gelovigen. Dat is alles. Dus je vindt eigenlijk hier uitgebeeld Het verlossingswerk van God, waarbij weliswaar een oordeel komt over de wereld zelf, maar waarbij een minderheid behouden wordt. En dat is ook vanaf een meet af aan en van het begin af aan is dat de bedoeling. En het wordt er ook bekendgemaakt. Aan Abraham bijvoorbeeld. En dus ook aan ons. Want de hele Bijbel wordt er bijvoorbeeld samengevat in Jesaja, om eens wat te noemen. Men zegt wel eens voor het gemak de 66 boeken van de Bijbel. Het is een beetje een mistelling, maar vooruit. Maar de 66 boeken van de Bijbel vind je terug in de 66 hoofdstukken van Jesaja. En wat leert Jesaja dan? Dat er oordeel komt, maar dat het overblijfsel zal behouden worden. Door de verlosser, die hen zal verlossen, door Christus namelijk. De Heere zelf, staat er uitgebreid, dat is Jesaja. Maar dat is ook wat we hier in Genesis 18 vermeld vinden. De Heer zegt dus, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben en zo niet. Ik zal het weten. En er staat er wat moeilijk, maar het betekent dus inderdaad dat als het wel zover is, dan zal Sodom inderdaad geoordeeld worden. En het was ook zover, want in hoofdstuk 19 lezen we dat die twee engelen, want daar heten ze dan voor het eerst engelen, dat die twee engelen, eerst waren het mannen, nou zijn het ineens engelen, dat die twee engelen kwamen te Sodom, maar je had natuurlijk net zo goed kunnen lezen, die twee boodschappers, want dat waren ze op dat moment. En Malach, vertaald met engel, kan net zo goed vertaald worden met boodschapper. Dus die twee boodschappers kwamen te Sodom in de avond, liep tegen de nacht, en het was ook in dubbel opzicht zo, want wat er daarna gebeurt, het waren inderdaad nogal werken der duisternis, mag je wel zeggen. Maar goed, daar hebben we het nu nog niet over. Maar het principe is inderdaad dat van vers 22. Toen keerde die man het aangezicht van daar, precies zoals al stond in vers 16, en gingen naar Sodom. Maar terwijl zij onderweg gingen, volgens vers 16, werd door Abraham nog even verteld van dat ze onderweg gingen naar Sodom in verband met het naderen, de oordeel over Sodom. En dan het aardige, dan staat er, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. Ik moet altijd lachen als ik dit vers lees, want in de Masoretische tekst van het Oude Testament, de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament dus, hebben ze Abraham en de Heren verwisseld. Daar staat dan, maar de Heren bleef nog staande voor het aangezicht van Abraham. Echt waar. En dat hebben ze bewust veranderd. Dat is ook bekend, anders zou ik het ook zo niet zeggen. Het is niet mijn mening dat ze het bewust veranderd hebben. Dat zeggen ze zelf dat ze het bewust veranderd hebben. Want ze gaan ervan uit dat het eigenlijk niet kan. Het kan nooit zo zijn dat Abraham voor de Heer ging staan en de Heer tegenhield. Ik zou niet weten waarom trouwens niet. Nee, Abraham was geen Jood. Dus, ook niet goed. Nou, Abraham was geen... Maar goed, hè? Maar waarom zou je dat niet kunnen doen? Hij heeft er reden genoeg voor gehad om het te doen. Maar men vindt het een soort van heiligschennis. Een mens en een Jood dus. Kan dus de Heer zomaar niet tegenhouden. Je moet je voorstellen wat er gebeurt. Er gaan die drie mannen onderweg naar Sodom. En Abraham loopt er mee. En gaat voor de middelste staan. Die kan dus niet verder. Die twee lopen door naar Sodom. Daar staat het toch? En de middelste, die dus de woordvoerder was kennelijk. Die dus heet hier het aangezicht des Heren. Die wordt dus inderdaad tegengehouden. Abraham gaat voor hem staan en zegt: zult gij ook de rechtvaardigen met de goddelozen ombrengen? En dan maakt hij een preek, zal ik maar zeggen, vers 23, 24 en 25. Waarbij hij op tamelijk agressieve wijze, want het is echt zo, waarbij hij op tamelijk agressieve wijze de Heer tegemoet treedt. Maar hoe kunt u dat nou doen? Zoiets onrechtvaardigs, dat kan toch helemaal niet? U de rechter der aarde, zou u geen recht doen? Enzovoorts. Hè? Hij wijst eigenlijk de Heer op zijn plicht. En dan kun je natuurlijk vers 22 wel veranderen en zeggen, maar de Heer bleef nog staan voor het aangezicht van Abraham. Dan is het eindresultaat wel eens hetzelfde. Dan staan ze namelijk tegenover elkaar. Maar je neemt toch vers 23, 24 en 25 niet weg, waaruit duidelijk blijkt dat Abraham op nogal voortvarende wijze de Heer staande houdt om met hem in discussie te treden over de vraag of de rechtvaardigen in Sodom eventueel ook zouden omkomen. Nu kan dat zijn natuurlijk, heb ik al gezegd, dat Abraham zich druk maakt over Lot, dat zal ook wel zo zijn. Maar dan vraag ik me nog altijd af waarom hij spreekt over 50 rechtvaardigen, 45 rechtvaardigen. Verwacht niet van mij dat ik weet waarom 50 en waarom 45, want ik weet het echt niet. Ik kan weer al die getallen van alles bedenken. Maar als je me daarna vraagt, maar waarom dan geen 25, want dat heeft hij toevallig niet genoemd, dan zeg ik, dat weet ik ook niet, maar daar kan ik ook wel bij bedenken. Ja, nee, dat kan ik wel, maar dat heeft geen enkele zin. Dus ik laat het ook maar voor wat het is. Maar de vraag is, waarom zegt hij 45, of 50, 45, 40, 30, 20... 10. Maar je had toch minstens wel mogen vragen. En 1 dan? Lot bijvoorbeeld. Oh goed, Lot en zijn vrouw en zijn beide dochters. Dat zijn er 4. En goed, en nog 2 aanstaande schoonzoons waren er ook, heb ik begrepen. Tenminste, ze deden het beste dat te worden. Ze zijn het geloof ik niet geworden, heb ik later. Maar. Hè? Nee, vader zelf nam die rol over. Maar die wist het niet. Nou. Goed, hè? Bleef in de familie vooruit. Maar dan kom ik aan maximaal kom ik aan 6. Verder kom ik niet, hè? Dan kom ik maximaal aan 6. Dus dan zou je toch even gevraagd moeten hebben. Maar als er nou 6 rechtvaardigen zijn. Maar dat doet het niet. Hij beperkt het tot 10, dan houdt hij op. Zodat de 10 is altijd nog meer dan de familie van Lot daar in Sodom. Zodat dat pleidooi van Abraham voor Lot onvoldoende geweest zou zijn. Nou weten we het dus nog niet. Dus het blijft toch een beetje raar. Pleitte hij voor Lot? Ik denk het niet. Ik denk dat we moeten lezen precies wat er staat en er niet te veel bij bedenken. Ik denk dat hij pleitte voor rechtvaardigen in het algemeen. Kan niet schelen hoeveel, maar in elk geval, nee, ik had moeten zeggen, kan niet schelen hoe weinig. Want dat het er weinig waren, wel 50 zou er weinig geweest zijn, dat is het maximum aantal wat hij noemt. En 10 is natuurlijk ook weinig en dat is het minimum aantal wat hij noemt in vers 32. Dat is weinig. Maar er was natuurlijk toch nog de andere mogelijkheid dat de rechtvaardigen eerst uit Sodom zouden verwijderd worden. Maar dat was het plan van de Heer, niet van Abraham. Dat was het plan van de Heer waarbij de minderheid van gelovigen uit Sodom verwijderd zou worden, waarna Sodom alsnog zou worden verwoest. En dat is ook wat er gebeurt. Dat is een andere oplossing, maar dat is wat er gebeurt. Nou gaat het niet om de ene of de andere oplossing kennelijk, maar het gaat om het principe dat Abraham hier inderdaad de functie vervult van vader van alle gelovigen. Want de vader is immers de verantwoordelijke en Abraham is de verantwoordelijke man dan voor de rechtvaardigen en voor de gelovigen. En hij treedt hier als zodanig op. Hij voert namelijk het woord ook ten behoeve van de gelovigen. En ik geloof dan ook dat Abraham daarin een voorbeeld is van de Messias, de Christus, die inderdaad de belangen van de gelovigen behartigt. Hier is het Abraham en Christus is het zaad van Abraham, maar het verhaal is hetzelfde. Zoals Abraham hier de belangen behartigt van de gelovigen, zo is het later natuurlijk Christus, of zal ik zeggen, de hoge priester, de ordening van Melchizedek, het zaad van Abraham, die de belangen van de gelovigen behartigt en inderdaad voor hen pleit. Met inderdaad het resultaat dat de gelovigen uit deze wereld behouden worden, terwijl toch de wereld verwoest zal worden. Ik moet er aan de andere kant bij zeggen dat ditzelfde verhaal ons bepaald geen illusies laat over het aantal mensen wat uit deze oude wereld gered zal worden. Wij zitten hier nou met 7, 10, 12, 13 man zijn we bij elkaar. Nee, jullie zijn 12 geloof ik. Dus, 10, 12. Dat hoort ik zo. En ik ben de 13e, die moet er staan. Er is altijd wat bijzonders met de 13e, dat ben ik dus vandaag. Maar goed, hebben we het al zo over gehad. Hè? Maar dat zijn er maar, vinden we dan weinig. Maar het zijn er altijd nog 13 in deze plaats. En je moet erbij bedenken dat er op aarde heus heel wat steden zijn. Misschien wel van zo groot als Eindhoven, waar vermoedelijk helemaal geen gelovigen zijn. Nee, wij vinden dit weinig. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik heb de indruk dat wij het aantal gelovigen wat de wereldgeschiedenis zal opleveren, dat we dat aantal gelovigen nogal overschatten. Dat denk ik. In elk geval is dat zo wanneer wij de tijd niet verder rekenen dan de aanvang van de 1000 jaren. tot de jongste dag rekenen, dan weet ik het niet zeker. Omdat er wat omstandigheden in de duizend jaren zijn die me ook wat duister schijnen. Maar ik weet het niet. Omdat daar sprake is van een schade die niemand tellen kan en zo. Dat weet ik dus niet zo zeker. Maar in elk geval is het zo dat de voorgaande bedelingen verhoudingsgewijs inderdaad maar weinig mensen behouden worden. Wij weten allemaal bijvoorbeeld waar de kindertjes vandaan komen. Dat weet u toch, waar ze vandaan komen. Hoofdzakelijk uit China. Daar komen. En er zijn er erg veel. En daarvan in een land als China heb je natuurlijk maar heel weinig gelovigen. Ze zijn er wel. Tuurlijk wel. Je hebt ze binnen alle volkeren uiteraard. Maar verhoudingsgewijs heel weinig. En ook heb ik misleid laten maken dat er per dag meer mensen geboren worden dan dat er tot de Heer komen. En dat betekent dat verhoudingsgewijs het aantal van de gelovigen op aarde inderdaad snel afneemt. En ik denk dan ook dat als het beneden de maat komt, dat dan het oordeel komt. En soms heb ik het idee dat achter dit verhaal van Genesis 18 inderdaad aangegeven wordt over welk aantal het gaat. Maar ik zou het niet kunnen zeggen over welke verhoudingen het gaat of zo. Ik weet het niet, want echt, ik zou niet weten wat die getallen hier allemaal doen. Ik zou alleen samenvattend kunnen zeggen dat het maar gaat om een klein kuddeke, heet het op een andere plaats in de Bijbel. Een kleine groep die behouden wordt, waarbij het merendeel inderdaad omkomt en deel krijgt aan het oordeel, zoals het hier ook kwam over Sodom. Niet zozeer vanwege de zonde van die mensen zelf, maar juist en vooral vanwege hun ongeloof. Begrijp je me goed? Er komt een oordeel over Sodom, Gomorra en die andere steden vanwege de zonde van de stad. Maar dat die mensen daarin, die in de stad zijn, zelf ook individueel in dat oordeel omkomen, dat is niet vanwege de grootheid van hun zonde en van hun hemelschrijend gedrag, maar het is vanwege hun ongeloof. Anders zou de Heer ze uit de stad hebben uitgeleid. En daar gaat het om. Het zijn twee totaal verschillende dingen die we goed moeten kennen eigenlijk. Omdat ze in de hele Bijbel zo'n belangrijke rol spelen. Een mens wordt geoordeeld op grond van zijn werken. Dat kan zijn, maar hij wordt behouden op grond van geloof. En hij gaat verloren op grond van ongeloof. Afwijzing dus, hè? Op grond van ongeloof. En hij wordt geoordeeld eventueel op grond van werken. Want het oordeel over de wereld komt vanwege de zonden in de wereld, in het algemeen gesproken. Dat is waar. Maar hij wordt behouden op heel andere grond, op grond van geloof. En hij gaat verloren op grond van ongeloof. Wat Lot te maken heeft gehad met de zonden van Sodom en Gomorra, dat weten wij niet. We weten wel dat hij gered werd omdat hij een gelovige was. En dat gelovige zondige, dat is een heel duidelijke zaak, ja. Toen ze later hier in Genesis 19, toen die Sodomieters, of hoe heet het ook alweer? Sodomieten. In wat moderne Nederlands dan, het is heus hetzelfde hoor. Maar toen deze inwoners van Sodom dan wilden beginnen met die twee engelen dan, die twee boodschappers, die twee mannen in het huis van Lot. Toen kwam Lot naar buiten en zegt, doe dat nou niet, maar ik heb hier wel twee dochters voor je. En dan kun je zeggen, nou dat is voor die mannen van Sodom lijkt me dat toch veel acceptabeler keus. Veel netter dan dat ze het aanleggen met twee mannen. Dat is inderdaad waar, maar niettemin vind ik het gedrag van Lot dan toch hoogst bedenkelijk. Kun je zeggen, het was een betere keus. Maar, nou laten we zeggen, een minder slechte dan. Zoveel beter was het nou ook weer niet. Dus nogmaals, ik weet niet wat Lot te maken heeft gehad met de zonde van Sodom. Maar in elk geval is het zo dat zijn redding was niet op grond van zijn gedrag of levenswijze, maar op grond van dat hij geloofde. En daar gaat het maar om. Het is misschien wat voorbarig, maar ik wil toch vast op die geschiedenis van de val van Sodom en Gomorra ingaan. Waarvan ik al even zei dat de geschiedenis zelf niet zo uitgebreid is, maar dat daarna deze geschiedenis vele malen wordt aangehaald in de Bijbel, omdat het voorbeeld is, vanwege dus de typologische functie ervan. Het is natuurlijk een historische aangelegenheid, maar het gaat erom dat deze aangelegenheid wordt aangegrepen in vele plaatsen in de Bijbel als voorbeeld van het oordeel wat de Heer zou zenden over de diverse volkeren, speciaal ook over Israël, maar meer in bijzonder nog over de schepping als zodanig. Want hoe dan ook, als het als voorbeeld genomen wordt voor het oordeel wat ooit over Israël zal komen, is eigenlijk nog toekomst, dan is het tegelijkertijd natuurlijk ook een voorbeeld voor het oordeel wat uiteindelijk over de hele schepping komt. Want alles wat met Israël gebeurt is een uitbeelding van Gods handelen in een veel groter plan. Daarom blader ik even naar Deuteronomium, want na Genesis wordt die geschiedenis nog even aangehaald in Deuteronomium. Ik zou bijna zeggen in de bekende hoofdstukken. Ik heb er straks al even geciteerd uit Deuteronomium 30, waarin er staat dat men het gebod, dat wil zeggen de wet, niet zou doen met de handen, maar met het hart, met de mond en het hart. Dat was Deuteronomium 30. In speciaal vers 14, later aangehaald in Romeinen 10. Maar in Romeinen wordt Sodom en Gomorra ook genoemd, net als hier in Deuteronomium, namelijk in hoofdstuk 29. Deuteronomium 29. Waar een oordeel wordt aangekondigd over Israël. En daar staat dan ongeveer in vers 21, de Heere, dus Deuteronomium 29 vers 21, de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls, naar alle vloeken des verbonds dat in het boek deze wet geschreven is, dan zal zeggen het navolgend geslacht, uw kinderen die na uw lieden opstaan zullen, en de vreemden die uit verre landen komen zullen, als ze zullen zien de plagen deze lands en de zelfs krankheden waarmee de Heer het gekrenkt heeft, dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding, die niet bezaaid zal zijn en geen spruit zal voortgebracht hebben, nog enig kruid erin zal opgekomen zijn, gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de Heere heeft omgekeerd in zijn toorn en in zijn grimmigheid. En alle volken zullen zeggen, waarom heeft de Heere aan dit land, aan Israël dus, al zo gedaan? Wat is de ontsteking van deze grote toorn? En dan zal men zeggen, omdat zij het verbond des Heeren, des Gods, hunner vaderen hebben verlaten, dat hij met hen gemaakt had als ze uit Egypteland uitvoerden, en zijn ze heen gegaan, zijn andere goden hebben gediend, enzovoorts. Kortom, hier wordt een oordeel aangekondigd over Israël, maar het wordt meteen in verband gebracht met het oordeel over Sodom en Gomorra en de andere twee steden, want het waren natuurlijk die vier steden die hier genoemd zijn. Zodat daarmee meteen gezegd is dat deze vier steden in hun omkering een uitbeelding zijn van het oordeel wat over Israël zou komen. Maar nogmaals, meteen gaat het ook nog een stap verder, omdat het gaat over een oordeel wat uiteindelijk over de hele schepping komt. We vinden dat ook weer terug in Deuteronomium 32... Dus midden in hetzelfde betoog hoor. Het is nogal uitgebreid betoog hier. Deuteronomium 32. Vers 32. Want hun wijnstok, weer die van Israël, hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven. Ze hebben bittere beziën, bessen dus eigenlijk. Enzovoort. Hun wijn is vurig drakenvergif en een wreed adderenvergif. Is dat niet bij mij opgesloten, verzegeld in mijn schatten? Mijn is de wraak en de vergelding ten tijde als hun lieden voet zal wankelen, enzovoort. En vers 36. De Heere zal aan zijn volk recht doen. Dat betekent dus inderdaad dat hier in Deuteronomium een oordeel wordt aangekondigd over Israël, een oordeel wat vergeleken wordt met het oordeel over Sodom en Gomorra. En de volgende keer dat Sodom en Gomorra dan ook in de Bijbel voorkomen is in Jesaja 1. Ik noemde Jesaja immers al. Jesaja 1, dat is de aanhef en inleiding van en tot Jesaja. En dan staat er in vers 9 van Jesaja 1. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En nou zie je dat in verband met het oordeel gesproken wordt over Sodom en Gomorra, maar dat tegelijkertijd gesproken wordt over een overblijfsel. En dit wordt dan gezegd over Israël, zodat hier inderdaad staat van Israël dat daar een oordeel over zou komen, maar dat een overblijfsel daaruit zou behouden worden. En dat is precies, zoals ik al zei, de lering zo ongeveer van Jesaja. Volgende vers zegt het ook. Hoor des Heren woord, gij overste van Sodom, neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Was er in de dagen van Jesaja dan nog een Sodom en Gomorra? Er staat, hoor des Heren woord, gij overste van Sodom. Leefde die luider nog? Was er dan nog een Sodom? Nee, dat was er niet. Wat is dan Sodom? Nee, wat is Sodom dan hier? Gewoon Israël. De Heer spreekt Israël toe, maar noemt hem met de naam van Sodom en Gomorra. Want Sodom en Gomorra zijn een type van Israël. Het gaat over Israël. Sion, de dochter van Sion uit vers 8. Of gewoon Israël in het algemeen en daarmee dus Jeruzalem. Zodat Israël hier vergeleken wordt met Sodom en Gomorra. Waarna Israël weer een type is van de wereld en de mensheid als zodanig. Waaruit slechts een overblijfsel, namelijk Lot, behouden zou worden. Lot is dan ook een beeld van het overblijfsel dat behouden wordt. Door de verkiezing des Heren heet dat, maar dat staat later in de Bijbel. Maar ik blader even verder naar Jesaja 3, want er staat het weer. Jesaja 3, vers 9, waar staat in vers 8. Want Jeruzalem heeft aangestoten en Juda is gevallen. Dat is hetzelfde, ze struikelen en vallen. Want de ezel stoot zich aan de steen, aangestoten. Jeruzalem heeft aangestoten, oftewel Juda, maar Jeruzalem en Juda is immers synoniem. Juda is gevallen, terwijl hun tong en handelingen tegen de Heere zijn. Tegen de Heere zijn. Om de ogen zijner heerlijkheid te verbitteren. Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen en hun zonden spreken zij vrij uit. Gelijk Sodom, zij verbergen ze niet. Want de Bijbelse gedachte is, als je dan toch zondigt, dan moet je het in het geheim doen. Dan zorg je, dan heb je nog zoveel schaamtegevoel voor je zonde, dat je dat in het geheim doet, hè? Dat verberg je. En als het niet in het geheim gebeurt, maar in het openbaar, wordt dat beschouwd als nog zondiger. Want brutaler en zonder schaamte en zonder eventueel zelfs schuldgevoel. Dus, daarom staat er ook, ze doen hun zonde gelijk Sodom, zij verbergen ze niet, ze doen het dus in het openbaar. En dat is dus, blijkt ook uit hoofdstuk 19 van Genesis. Maar daar komen we vanavond blijkbaar niet meer bij terug. Dan in Jesaja 13 lezen wij in vers 19 niet over Israël, maar nu over Babel. Want zoals gezegd, het gaat niet specifiek om Israël, het gaat om de wereld als zodanig. Er staat in 13 vers 19, alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Galdeeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Zodat hier gewoon staat dat ooit er een oordeel zou komen over Babel, zoals er een oordeel kwam over Sodom en Gomorra. Waar de volgende vraag natuurlijk altijd weer is, is dat al gebeurd? Oordeel over Babel. Nee, het is nog nooit gebeurd. Babel is nooit verwoest. Dus moet het nog gebeuren. En het is altijd leuk, hè, die Bijbelse profetieën. Het moet dus nog gebeuren. Dus moest Babel wel herbouwd worden. Ik moet het in de verleden tijd zeggen tegenwoordig. Omdat men natuurlijk druk bezig is met de herbouw van Babel. En voor een deel, het is eigenlijk al gebeurd. Het wordt alleen nog uitgebreid, maar eigenlijk is het al gebeurd. En het moest wel herbouwd worden, want het moest verwoest worden. Hetgeen precies hetzelfde is als, er moest wel een ongelovige Joodse staat weer opgericht worden na vele eeuwen dat er geen Joodse staat was. Want er moest een Joodse staat in het oordeel komen, volgens de Bijbelse profetie. Het zou gebeuren. Dus trekken wij de conclusie dat er eerst een opgericht zou moeten worden. Dus een beetje mosterd naar de maaltijd nou. Maar daarom is dat wel, zoals een volstrekt concreet, volstrekt logische gedachte. En zo is het met Babel ook. Net zo goed als wij verwachten Egypten in het verleden, de twee T's dus, een herstel van een Joodse staat in Palestina, zo verwachten wij ook de herbouw van Babel, want van beide staat dat ze ook in die volgorde in het oordeel zouden komen, dus werden ze ook zelfs in die volgorde gebouwd. Ja. Dus ook zelfs deze profetie uit Jesaja 13 vers 19 wacht nog steeds op zijn vervulling in de toekomst. En als het gebeurt, dan is erop van toepassing het verhaal zoals het beschreven in Openbaring 17, 18 en 19. Waar wij de aankondiging van de val van Babel vinden. En dat werd dus uiteraard geschreven in nieuwtestamentische tijden, lang nadat Babel zijn rol in de wereldgeschiedenis had gespeeld in het verleden. Want het was toen ook al honderden jaren geleden. Ja. En dat betekent ook op grond van Openbaring dat er letterlijk Babel zou komen. Goed. De zaak is, sta je toch in Eindhoven, dat kan ik even zeggen. De protestanten hebben altijd geleerd sinds de reformatie dat Babel niet Babel is, maar Rome. Zodat zij verwachten de val van Rome, met name door toedoen van de reformatoren uiteraard. Maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Of, nou helaas, maar ik moet het weglaten. Maar voor hun dan bedoel ik. Het is niet gebeurd. Rome bestaat nog steeds. Maar ze zullen het ook wel overdrachtelijk bedoeld hebben. Maar het is niet Rome. Dat is niet zo'n domme gedachte, maar het is in ieder geval uiteindelijk niet correct. Uiteindelijk is Babel gewoon Babel en zal ook dus letterlijk verwoest worden in de toekomst. Net als in het verleden Sodom en Gomorra. Goed, daar laten we het bij. Bladeren we even verder naar Jeremia, want daar vinden we het verhaal ook. Net als in Jesaja drie keer, hè? Namelijk in Jeremia 23... Jeremia 23, waar we lezen in vers 14. Maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. En afschuwelijkheid heeft altijd te maken met hoererij. En hoererij is ook weer afgodendienst. Dus in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen der boosdoeners. Opdat ze zich niet bekeren en ieder van zijn boosheden. Zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Hetgeen dus betekent dat het verwoest zal worden. En het wordt dus letterlijk gezegd over Jeruzalem. Jeruzalem is dus als Sodom. Moet je vasthouden, want in Openbaring zelfs komen wij diezelfde gedachten weer tegen. Nou, dan Jeremia 49... Ja, ik ga ze niet uitgebreid bespreken, uiteraard deze profetieën. Ik noem ze alleen even. Jeremia 49 vers 18. Waar we profetie vinden over Edom, een van de andere volkeren. Een erfvijanden van Israël. Maar er staat in vers 17... Alzo zal Edom worden tot een ontzetting. Al wie voorbij haar gaat zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen zal het zijn, zegt de Heere. Niemand zal daar wonen en geen mensenkind daarin verkeren. Dat is bijna hetzelfde als en voor die werd geen plaats meer gevonden. Maar dat is de uitdrukking die op de jongste dag gebruikt wordt voor de oude schepping die voorbij gaat. Ik zag de hemel en de aarde. Die vloden, hè? En voor hen werd geen plaats meer gevonden. Dat wil zeggen, ze waren er niet meer. Maar het zijn eigenlijk woorden die ontleend zijn aan de val van Sodom en Gomorra. Niemand zal er wonen en geen mensenkind zal daarin verkeren. Hier dan toegepast op Edom. En dan in hoofdstuk 50 nog een keer. Een bladzijde verder dus. Jeremia 50 vers 40. Waar het meen ik gaat over Babel. Ja. Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heer. Alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. En dat gaat dan inderdaad over Babel. Met precies dezelfde gedachte. Nou, dat was Jeremia. Dan hebben we klaagliederen. Dat is het klaaglied over de val van Jeruzalem. In de dagen van Jeremia, vandaar dat hij jeremieerde. Dat is het werkwoord, het jeremiëren. Ken u toch, hè? Nooit gehoord? Klagen, klaagzangen, zingen. Jeremia, en dan even kijken. Ik moet altijd zoeken, want het is maar een paar bladzijden, hè? Klaagliederen. Vier, namelijk. Waar staat de ongerechtigheid der dochter mijns volks, maar het is Jeruzalem, is groter dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd en geen handen hadden arbeid over haar. Dat wil zeggen, het is niet door mensenhanden gebeurd, maar het is door God gebeurd. En Jeruzalem was dus verwoest in de dagen van Jeremia. En weliswaar gebeurde dat door mensenhanden, maar aan de andere kant toch ook door een oordeel Gods. Want eigenlijk is het zo dat de verwoesting van Jeruzalem in die dagen ook plaatsvond door brand. De stad werd verbrand. En dan wordt het geacht niet meer door mensenhanden te gebeuren, maar eigenlijk door de hand Gods. En zo werd ook Sodom en Gomorra verwoest door vuur uit de hemel. Dat was Klaagliederen 4 vers 6. En dan hebben we in het Oude Testament nog alleen Ezechiël 16. Vers 46. Uw grote zuster nu is Samaria. Samaria is dan een tienstammenrijk. Uw grote zuster nu is Samaria, zij en haar dochteren, de welke woont aan uw linkerhand, maar uw zuster die kleiner is dan gij, die tegen uw rechterhand woont, is Sodom en haar dochteren. En is Sodom dus een type inderdaad van Juda en daarmee weer van Jeruzalem, rechtstreeks. Het gaat er om een vergelijking tussen tiende twee stammen, die twee, worden dan twee zusters genoemd, hè? Een grote en een kleine, en de kleine is dan Juda, de Joden dus. En de hoofdstad is dan weer Jeruzalem. En die wordt dan rechtstreeks vergeleken met Sodom. In vers 46 en ook in vers 48. Waar staat: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, indien Sodom, uw zuster, zij met haar dochteren gedaan heeft, gelijk gij gedaan hebt en uw dochteren. En in vers 49 ook. Uw zuster Sodom. Maar het is niet Sodom, het is Juda. Maar wordt aangeduid met de naam van Sodom. Dat is niet Sodom. Dat is nou typologie, hè. Ik heb het er straks niet willen zeggen, maar het is vaak zo in de, mijn inziens, dat als er zelfs gesproken wordt over over Edom, dat er weliswaar Edom staat, maar dat Israël bedoeld is. Oftewel, er staat Edom, Esau, maar het gaat om Jacob. Of natuurlijk Israël dan, hè. Er is erg veel beeldspraak in de Bijbel. Je moet daar gewoon even goed bij opletten, want het verklaart zichzelf wel, hoor. Maar goed, dat even terzijde. Maar hier in Ezechiël 16 wordt steeds gesproken over Sodom, maar het is niet Sodom, het is Juda. En het wordt vele malen herhaald daar, in de rest van het hoofdstuk. En dat betekent dat inderdaad het oordeel zal komen. Dan hebben we Amos. Nee, we hebben tegenwoordig Semos, maar dat is elektronica, hè? Semos. Maar Amos 4, Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos. Ik moet het altijd ook opnoemen. Amos 4, waar staat in vers 11... Ik heb sommigen onder jullie de omgekeerd, maar er staat gewoon: ik heb onder jullie de omgekeerd gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ja, nou, dit gaat uiteraard over Israël. Dat in het oordeel kwam in het verleden, zoals eens Sodom. Maar sommigen zijn daaruit gered geworden, net als Lot. Maar hoewel zij eruit gered werden, hebben zich desondanks niet tot de Heere bekeerd. Dat is ook de geschiedenis van Israël. Want Jeruzalem is natuurlijk ook vele malen, of in ieder geval meerdere malen, verwoest. En Israël is ook in ballingschap gebracht. En daar weer vanuit wedergekeerd, zal ik maar zeggen. En heeft zich nochtans niet tot de Heere bekeerd. En dat is de strekking van vers 11. Maar uiteindelijk komt dan toch een definitief oordeel over Israël. Maar dat is in de dagen van de grote verdrukking die nog steeds in de toekomst liggen. En in het Oude Testament hebben we dan alleen nog Zefanja 2. Zefanja 2, vers 9. Zefanja, kun je het vinden? Bladzij 880. Daar protesteren ze tegen. Als je iets doms gaat over bladzijnnummering, dan protesteren ze. Nou goed, laat maar zitten. Ik heb eens iemand een commentaar gelezen over een financieel jaarverslag of zo van een of ander groot bedrijf. Er staat een eens in het jaar allemaal in de krant, weet je wel. En dan wordt er toelichting opgegeven door iemand die er verstand van heeft. En een van de eerste dingen die gezegd was, nou de bladzijnnummering klopt al niet, dus van de rest zal er ook wel niet veel deugen. En terecht. En terecht, hè. Maar goed, dat allemaal even tezijde. Zefanja, wat een rare naam is natuurlijk. Maar goed, Zefanja 2 vers 9. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer der Heerschare, de God Israëls. Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra, wat wel aardig is, want Moab en Ammon zullen zijn als Sodom en Gomorra. Betekent dat ze ook in het oordeel God zullen komen. Maar ik vind het wel een aardige gedachte, want Moab en Ammon stammen af van Lot. Juist, daar wouden we het nou dus straks even niet over hebben. Maar Moab en Ammon waren de beide zonen dan wel kleinzonen, want ze waren allebei tegelijk. Ze waren zonen, zowel als kleinzonen, van Lot. Zodat ze eigenlijk, via een bepaalde manier van redeneren, juist aan het oordeel ontkomen waren. Want hetzelfde hoofdstuk 19 van Genesis, wat spreekt over de val van Sodom en Gomorra, daar gaat het verhaal verder, waarboven staat vertrek van Lot. Maar dat is een beetje netjes gezegd, want wat er werkelijk gebeurde, is dat op een wat bijzondere, eigenaardige wijze deze Moab en Ammon verwekt werden. Direct dus na de val van Sodom. Eigenlijk zijn Moab en Ammon dus aan het oordeel over Sodom ontkomen, maar hier worden ze alsnog met Sodom vergeleken in de zin van dat ze alsnog in het oordeel komen. Ze zijn dus een type van het natuurlijke Israël. Ja, gewoon van het 2 en 10 stammenrijk trouwens ook. Ze zijn een beeld van het natuurlijke Israël wat alsnog geoordeeld zal worden, hoewel het in het verleden ooit uit ballingschap gered werd. Maar goed, dus even terzijde. Maar het gaat er maar om dat we hier dus weer het verhaal van Sodom en Gomorra aangehaald vinden. En dan staat er dus ook, Moab zal zekerlijk zijn als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide, ik weet niet wat het is, en een zoutgroeve, dat wel, en een verwoesting tot in eeuwigheid. En dat betekent in elk geval dat het verwoest wordt. Waarna iets aardig staat, er staat, de overigen mijns volks, het overblijfsel van Israël is dat, het overblijfsel van Israël, zullen ze beroven. Dus door het overblijfsel van Israël zullen Moab en Ammon geoordeeld worden. En Moab en Ammon waren een soort overblijfsel uit Sodom, maar er is een overblijfsel uit Israël in de toekomst, de gelovigen namelijk, aan het einde van de 70e week van Daniël, via welke het oordeel zal komen over de omliggende volkeren, namelijk Moab en Ammon. En beide gebieden, Moab en Ammon, grenzen inderdaad aan de Dode Zee. Het is er vlakbij namelijk. Oostelijk van de Dode Zee namelijk, Moab en Ammon. Dus het houdt allemaal verband met elkaar. Nou, dieper zal ik er ook niet op ingaan. Waarna we al de Sodom en Gomorra nog enige malen aangehaald vinden in het Nieuwe Testament. Dat is in Matthäus 10 in elk geval. Matthäus 10 vers 15. Voorwaar zeg ik u, het zal den landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. En die dezelfde stad is de stad, ik kan niet schelen welke, maar de stad die het evangelie verwerpt. zoals blijkt uit vers 14 en wat eraan vooraf ging natuurlijk. De stad die de boodschap, het evangelie, verwerpt, zal het zwaarder krijgen in de dag des oordeels dan Sodom en Gomorra. Zodat je ziet dat Sodom en Gomorra, of de verwoesting van Sodom en Gomorra, een uitbeelding is van de dag des oordeels. Staat er gewoon bij. Letterlijk staat het erbij. De dag des oordeels. Je kunt je alleen nog afvragen wanneer is dat, wanneer is de dag des oordeels. En dat hangt af van iemands kerkelijke achtergrond, wat voor antwoord hij dan geeft. Maar het maakt namelijk niks uit. De dag des oordeels is uiteindelijk de jongste dag. Maar de dag des oordeels kan natuurlijk ook zijn de grote verdrukking, wanneer namelijk de volkeren, de levende mensheid geoordeeld zal worden, omdat eerst een koninkrijk zou vestigen op aarde. Maar het gaat niet om het verschil, het gaat maar om het feit dat dat oordeel inderdaad komt. En het komt inderdaad over een ieder die de boodschap, het evangelie dus, verwerpt. Zo ook dacht ik in 11 vers 24, jawel, waar een stad genoemd wordt, nou eigenlijk drie, maar in bijzonder wordt genoemd Capernaum, plaats waar de Heer in ieder geval een zekere tijd gewoond heeft, een eigen huis had. Ze hebben daar nog eens een keer de dakpannen van zijn huis gehaald om er een zieke doorheen te laten zakken naar beneden, omdat hij door de deur niet kon, want in de deur stonden alle theologen en die hielden de mensen van de Heer weg. Nee, ja, hoe heet het ook? Fariseeën, schriftgeleerden. Of zo, je zei het. Dus. Wat is het zo? Ja, toen moesten ze maar over het dak. De deur zat dicht, toen gingen ze door het dak. Dat is heel mooi, want het is een beeld van onze tegenwoordige bedeling overigens, hoor. Maar wat langs boven het koninkrijk binnenkomen. Nou, hoe dan ook, er staat dan in 11 vers 23. Gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, omdat de Heer er zou wonen en woonde in die dagen, die tot de hemel toe zijt verhoogd, want de vorst des hemels woonde in Capernaum, jawel, gij zult tot de hel, tot het dodenrijk dus, toe nedergestoten worden. Dat is nog lager dan Sodom en Gomorra. Dat lag eigenlijk al in de hel, hoor, 300 meter beneden Amsterdam. Dat is en het dodenrijk in, jawel. Maar dit Capernaum zal nog dieper nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Met andere woorden, ze zouden door die krachten en door die tekenen tot geloof gekomen zijn. Maar Capernaum kwam niet tot geloof. Doch ik zeg u dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Zodat we hier in hoofdstuk 11 een nadere toepassing hebben van de gedachte uit hoofdstuk 10. Omdat hier in hoofdstuk 11 een van de steden met name genoemd wordt. Goed. Dan Markus 6. Maar voor zover ik weet staat daar hetzelfde. Markus 6. Vers 11. Ja, het staat hetzelfde als in Matthäus 10. Markus 6 vers 11. En zo wie u niet zullen ontvangen, nog u horen. Kortom, degene die het evangelie verwerpen. Vertrekkende vandaar, schud het stof af dat onderaan uw voeten is, hun tot getuigen is. Dat moest Lot eigenlijk ook doen toen hij Sodom verliet. Voorwaar zeg ik u, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan die stad, dan dezelfde stad. En uitgegaan zijnde predikte zij dat zij zich zouden bekeren, et cetera. Nou, dan hebben we nog precies zes teksten. Dat is namelijk Lucas 10. Lucas 10, vers 12. Vanaf vers 10 loopt dat dan, van Lucas 10. Maar in wat stad gij zult ingaan en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt, ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op uw lieden. Nochtans zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En u ziet, dat is niet de jongste dag, maar dat is de zesde bedeling. Namelijk de tijd van de wederkomst van Christus, waarin het koninkrijk op aarde zou opgericht worden. Dus duizend jaar voor, meer dan duizend jaar dus eigenlijk, voor de jongste dag. Dezelfde prediking die later zal plaatsvinden door de 144.000. En Dan staat er, en ik zeg u, dat het Sodom verdraaglijker wezen zal in die dag dan dezelfde stad. En dus is dit weer dezelfde uitspraak die wij inmiddels kennen. En de dag des oordeels is dan hier de aanduiding van de dag des toorns. Kortom, de 33 jaren zijn dat eigenlijk, waarin het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden aan alle volkeren, door de 144.000 in de zesde bedeling. En een van die steden aan wie het verkondigd wordt is uiteraard Babel. Dat hebben we er straks gelezen. En dat was al in Jesaja. Nou goed, Lucas 17 dan, vers 29. Lucas 17, vers 29. Dat is een variant op Matthäus 24 en op Lucas 21 trouwens. Maar daar staat dan, gelijk het is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen, vers 26. In Matthäus 24 heet dat trouwens de parousia, de toekomst van de Zoon des Mensen. Hier heet het gewoon de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven. Waarbij ik altijd zeg dat dat wel een erg nette vertaling is van wat er werkelijk staat. Maar daarvoor is het ook een statenvertaling. Nee, wat er dan wel staat, hoef ik toch niet uit te leggen. Zij aten en dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven. Tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze alle. Toen kwam er dus een oordeel. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. En volgens mij deden ze nog wat, maar dat staat er hier niet bij. Er was nog wat andere gesodemieten. Maar op de dag welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver. In de dagen van Noach regende het water. Maar in de dagen van Sodom en dus Lot regende het vuur en zwavel van de hemel en verdierf ze allen. Evenalzo zal het zijn in die dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Dat is namelijk aan het einde van de zesde bedeling en dus bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat is de dag des oordeels. De dag van het oordeel over de levende mensheid, waarbij ook Babel verwoest zal worden. Maar dat lazen we er straks al. Bij de val van Babel en van Edom en van Moab en Ammon en Jeruzalem, maar dat was iets eerder vergeleken werd met de val van Sodom en Gomorra. En dan staat er meteen, vers 31, in diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Dat is het verhaal wat al van toepassing is op het midden van de 70ste week van Daniel, want dat blijkt uit Matthäus 24. En als u dat niet weet, kan ik het nou ook zo gauw niet uitleggen. En er staat erbij, gedenk de vrouwen van Lot. Dat wil zeggen, kijk alsjeblieft niet achterom. Hè? Paulus zei dat trouwens ook, die zei ook, gedenk de vrouwen van Lot. Maar die zei, vergeten hetgeen achter is, en u uitstrekkende, mee uitstrekkende naar hetgeen voor is. Dat was ook dezelfde waarheid, maar nu meer geestelijk toegepast op het leven van de gelovigen nu. Het is precies hetzelfde. De vrouw van, nou, we hebben het nog wel eens over de vrouw van Lot. Kan niet. Andere keer hebben we het weer eens over iemand anders, een vrouw, hè? Goed. Lucas 17, vers 29. En dan hebben we in de brieven nog Romeinen 9, maar dat zei ik u al. Romeinen 10 heb ik al aangehaald in verband met, men doet de wet met de mond en met het hart, aangehaald uit Deuteronomium 30. Een Deuteronomium, ja, mijn tong wil nou niet meer, ik heb al zoveel uur gepraat vandaag. Maar Deuteronomium 29 noemde Sodom en Gomorra en Romeinen 9 doet dat ook. Namelijk, eens even zien, in vers 29... En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, want het is geciteerd uit Jesaja 13, vers 19. Gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zeboot, de Heere der Heerscharen is dat, ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest geworden. zodat hier inderdaad weer gesproken wordt over een overblijfsel dat behouden wordt, waarbij merendeel omkomt in het oordeel. Overigens, even tussen de haakjes, zitten die mensen van Sodom en Gomorra nog steeds in het vuur? Of denk je nou, wat bedoelt u daar nou weer mee? Nee, je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, dat staat ik. Nee, als die daders oordeels komt en mensen komen terecht in de poel des vuurs, dan betekent het niet dat ze altijd maar in het vuur blijven zitten. Het betekent ook niet dat ze er ooit uitkomen, want dat staat er, dat gebeurt niet. Maar het betekent ook niet dat ze aldoor in het vuur blijven. Dat is weer wat anders, hè? De inwoners van Sodom en Gomorra zijn niet uit het vuur gered. Maar ze zijn er ook niet meer in. Eenvoudig toch? Ze zijn erin omgekomen. Er is een einde aangemaakt. Zij zijn niet meer. En dat is ook wat er in de profetieën over de toekomst gezegd wordt van de goddelozen. Zij zullen niet meer zijn in de eeuwigheid. En zo hoort het ook. Dan hebben we nog, heel aan het weg, 2 Petrus 2. Dat is helemaal het eind van de Bijbel dus inmiddels. 2 Petrus 2. Waar we iets vinden zoals de Heer het uitsprak. Petrus was daarbij geweest en haalt het hier nu aan. Want hij zegt dat God de oude wereld niet heeft gespaard. 2 Petrus 2 vers 5. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, dus een achttal bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet. Heb je dat? Tot voorbeeld gezet, want daarom gebeurde het. Het is een beetje een duur voorbeeld, maar niettemin, het werkt. Tot voorbeeld gezet voor degenen die goddelooslijk leven zouden. Het gaat om hen die zonder God leefden. En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke en dus afgodische mensen, daaruit verlost heeft. Want God heeft inderdaad Lot daaruit verlost. Staat er trouwens bij. Want deze rechtvaardige, Lot was dus een rechtvaardige, een gelovige betekent dat. Want deze rechtvaardige, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Ja, dat is wel zo. Je vraagt je alleen af waarom hij er dan was gaan wonen. Maar goed, dat weten we dan niet. Maar ons past geen kritiek op Lot. We dienen vast te stellen dat wij ook leven in een wereld die net is als Sodom en Gomorra. En wij kunnen daar niet van uitgaan, tenzij dan dat we omhoog ons richten en luisteren naar het woord des Heren. Maar niettemin worden dan nog dagelijks onze ogen en oren gekweld door het zien en horen van de ongerechtige werken van de wereld. Het beste is dus dat we die oortjes en oogjes maar een beetje dicht doen en er niet op letten. En meer aandacht geven aan het woord des Heren. Want wij wachten op de tijd dat de Heer komt om ons te verlossen. En toen waren er twee man die aan Sodom kwamen aanzeggen het oordeel, maar die aan Lot kwamen aanzeggen redding. Maar er waren ook twee man die na de opstanding van Christus verschenen, eerst in het geopende graf en later op de Olijfberg. En die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen en als hij wederkomt, komt hij inderdaad om ons te verlossen uit het oordeel wat over de wereld komen zou. Zo, daar staat er mooi niet op. He, wat ik nou allemaal zei, zo'n lange volzin. Normaal gesproken zou ik zo'n zin dan herhalen, maar dit was te moeilijk. He, jammer dan, hè? Ja. Nee, maar ik zal het proberen. De twee mannen namelijk, die aan Lot kwamen aanzeggen dat hij uit Sodom zou verdwijnen. Die twee mannen vinden we later terug als inderdaad twee mannen. Naast de Heer, want de Heer zelf was opgestaan en toen keken ze in het graf, toen was de Heer zelf daar niet, maar er waren twee mannen in witte klederen, zodat er totaal toch ook drie waren. Dat is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. En die twee mannen die komen we later ook tegen op de Olijfberg bij de hemelvaart van Christus, daar blijven ze ook achter.